Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in Genesis 49. En we lezen de eerste 18 versen. Dus de schriftlezing is Genesis 49, de versen 1 tot en met 18.
Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zei: verzamel u en ik zal u verkondigen hetgeen dat u in de navolgende dagen overkomen zal. Kom tezamen en hoort gij zonen Jacobs en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. De voortreffelijkste in hoogheid en voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders bed beklommen, toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Bloed zijn hun toorn, want hij is heftig. En hun verbogenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelgen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat ze goed was en het land dat het lieflijk was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adder op het pad, bijtende de spaarshielen dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, heren.
Op deze tweede adventszondag, die tegelijk de voorbereidingszondag is op de bediening van het heilige avondmaal, luisteren we naar de woorden uit Genesis 49 en dan vanmorgen de eerste woorden van vers 8 en vers 10, de adventsprofetie van Jacob. Dus hoofdstuk 49, vers 8, deze woorden: Juda, gij zijt het. En dan vers 10, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Het thema voor de prediking van vanmorgen is gemeente Jacob, adventsprofetie van de Messias. En we letten op drie lijnen vanmorgen in onze tekst. Allereerst de verrassing van deze profetie. In de tweede plaats de vervulling van deze profetie. En in de derde plaats de vertroosting van deze profetie. Dus Jacobs adventsprofetie van de Messias. Verrassing, vervulling en vertroosting. Jacob is gekomen aan het einde van zijn leven hier op aarde. Hij is op zijn ziekbed dat een sterfbed zal worden. De vorige keer zagen we dat Jacob de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse heeft gezegend. Ja, ook deze zonen die opgegroeid zijn in Egypte horen bij het verbond dat de Heere met Abraham, Isaac en Jacob heeft opgericht. En zij ontvangen ook elk een zegen. Jacob ziet hen en beschouwt hen en behandelt hen als zijn eigen zonen. En Jacob merkt dat zijn einde dichterbij komt. En hij roept al zijn zonen om zijn ziekbed, dat zijn sterfbed zal worden. Hij gaat hen toespreken. Opmerkelijk hoe hij hen aanspreekt. Jullie zijn zonen van Jacob. Hoort naar Israël, uw vader. Ja, dit zijn niet alleen maar woorden van een vader die aan het einde van zijn leven is gekomen en nog iets kwijt wil aan zijn kinderen voordat hij gaat sterven. Jacob is hier de aartsvader die geleid wordt door de Heilige Geest. Het is de geest van de profetie die hem vervult, die in zijn gedachten en in zijn spreken hem deze woorden laat zeggen. Jacob is hier profeet. We zijn hier aan het begin van de helsgeschiedenis. God is bezig om na de zondeval zijn reddingsplan in deze wereld te openbaren en te vervullen. De Heere laat zien vanaf Genesis 3, nadat de mens in zonde gevallen is, langs welke weg hij in deze wereld bezig is om zijn heil te gaan openbaren tot redding van zondaren. Want deze goede God heeft de mensheid na de zondeval niet in zijn verlorenheid gelaten, maar hij is die zoekende God en die bewogen God die zondaren zalig gaat maken. Dat is de grote rode draad in het Bijbelboek Genesis. Elke keer weer opnieuw zien we dat. En het is duidelijk geworden dat de Heere zijn heil gaat openbaren via het geslacht van Abraham. God heeft Abraham ingeschakeld. God heeft zijn nageslacht ingeschakeld om zijn belofte te vervullen. De moederbelofte die hij in het paradijs heeft gegeven, dat de kop van de slang vermorzeld zal worden door het zaad van de vrouw. En die lijn van het geslacht van Abraham, die loopt via Isaac en niet via Ismaël. Zo zien we in het Bijbelboek Genesis. Want Isaac is de zoon van de belofte. En in het gezin van Isaac gaat de Heere de lijn van zijn verbond voortzetten. Nee, niet via de oudste Esau, maar via de jongste zoon Jacob. En in dat licht hebben we in de afgelopen periode Jacob gevolgd vanaf zijn geboorte. En zijn we met hem op reis gegaan door zijn leven. En nu is er een einde gekomen aan zijn leven hier op aarde. Een leven waarin Jacob heeft geleerd dat hij alleen uit genade behouden wordt. En dat wordt ook weer zichtbaar hier op zijn sterfbed. Jacob die geeft aan elk van zijn zonen een zegen mee. En dat zijn woorden met een belofte. Maar dat zijn ook woorden waarin de ernst doorklinkt van wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. En waarin Jacob ook de trekken van de zonde nog elke keer weer tevoorschijn ziet komen. Ook in zijn eigen nageslacht. Jacob heeft heel wat meegemaakt met zijn zoon. Denk eens aan de situatie van die broers die Jozef verkocht. Denk eens aan alles wat hij heeft meegemaakt in al die jaren dat hij dacht dat Jozef dood was. Hij heeft veel meegemaakt. Met Simeon en Levi, die heel Sichem hebben uitgemoord en uitgeroeid. Hij herinnert er ook aan hier in deze woorden die hij aan Simeon en Levi spreekt. Hij heeft wat meegemaakt met Ruben, die zijn bed heeft beklommen en geslapen heeft met een van zijn bijvrouwen. Als Jacob zo zijn zonen aankijkt op zijn sterfbed, denk ik dat er heel wat door hem heen gaat en dat er heel wat naar boven komt. Is er dan eigenlijk nog wel hoop voor zo'n nageslacht, waarin zoveel zonden en ellenden ook zich hebben voorgedaan? Is er dan nog wel toekomst voor dit groepje mensen daar in Egypte, te midden van die heidense wereld? En dan zie je op het sterfbed van Jacob dat hij niet eindigt in wat hij allemaal heeft meegemaakt met zijn kinderen, maar je ziet dat hij vervuld is door de Heilige Geest. En dat hij door de Heilige Geest laat zien langs welke weg de Heere zijn heil gaat schenken en zijn verlossing zal geven. En die verlossing zal ook weer tot zegen zijn voor heel de wereld. Met andere woorden, hier in de sterfkamer van Jacob schijnt het adventslicht op een heldere manier door de Heilige Geest. Want Jacob gaat die beloften die hij ontvangen heeft van de Heere, en die aan Abraham en Isaac ook gegeven waren, die gaat hij nou doorgeven aan zijn zonen. Die mag hij in de naam van de Heere ook geven aan zijn nageslacht. Als wij vanmorgen getuigen zijn, gemeente, van die laatste woorden van vader Jacob, die sterfkamer daar in het land Gozen, dan gloort daar de hoop van de beloften van God die vervuld zullen worden. Kijk, en als een mens zo mag sterven, gemeente, dan komt sterven ook in een ander licht te staan. Als een zondaar mag sterven bij het licht van het woord van God en bij het licht van de belofte van God, en daaruit mag leven en daarop mag hopen, dan zie je wat voor een gezegend sterfbed Jacob hier in Egypte ontvangt. Het adventslicht, dat schijnt in deze kamer. Want Jacob, die ziet door de Heilige Geest dat er een koning zal komen uit zijn nageslacht. Eén die zal regeren en de volken zullen hem gehoorzaam zijn. Er komt er één uit zijn nageslacht die de kop van de Satan zal vermorzelen, die de overwinning zal behalen, die Gods volk zal redden en zalig maken, en die zal teruggeven wat mensen in het paradijs hebben verloren door de zondeval. En langs welke weg en uit welk geslacht komt die koning? Zal hij komen uit de oudste zoon? Als Ruben daar bij Jacob staat, dan wordt tegen Ruben gezegd: nee, Ruben, je bent wel de oudste, maar je bent niet de voortreffelijkste, want je hebt je vaders bed beklommen. We hebben de vorige keer al gezien dat een deel van de eerstgeboortezegen ook niet aan Ruben geschonken werd, maar dat die juist geschonken werd aan de zonen van Jozef, aan Ephraim en Manasse. Zij zullen elk een stuk land bezitten en dat ontvangen als een eigen zoon van Jacob. Maar er is nog een deel van dat eerstgeboorterecht, daar heeft Jacob over gezwegen, toen hij Ephraim en Manasse zegen. En dat is de eerstgeboortezegen die de lijn zal trekken naar de komst van de Messias, naar de komst van de Verlosser. En dat gaat niet via Ruben, de oudste zoon, en ook niet via de tweede en de derde, via Simeon en Levi. We lezen het hier. Ze zijn werktuigen van geweld. Ook hen gaat Jacob voorbij. En dan klinkt het als een verrassing. Als een verwondering in het hart van Jacob. Juda, jij bent het. Jij. In het Hebreeuws staat het nog wat sterker dan in onze vertaling. Juda, jij. Jij bent het. Dat is geen eigen voorkeur van Jacob geweest, gemeent. Want dan zou hij, denk ik, waarschijnlijk gedacht hebben aan Jozef, die de zoon is van zijn geliefde vrouw Rachel, en die door Gods genadige leiding nota bene onderkoning is geworden daar in Egypte, en die ervoor gezorgd heeft dat heel dat volk van God daar in Egypte in het leven werd behouden. Nee, Jacob is hier niet zelf aan het woord. Hier is Israël aan het woord. Jacob met die nieuwe naam, die geleerd heeft wat genade is. En waarom nou Juda? Wie is Juda? Is Juda de beste? Is Juda beter dan Ruben en Simeon en Levi? Nou, gemeente, als u het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1 doorneemt, dan komt u daar Juda tegen. En ook de naam van Tamar. En u moet die geschiedenis eigenlijk deze week maar eens even een keer nalezen. Dan ziet u dat Juda niet de beste is. Dan ziet u dat Juda zonden bedreven heeft tegen Tamar. En niet alleen tegen Tamar, maar vooral ook tegenover God. Juda beleidt dat ook. Want hij zegt tegen Tamar: jij bent rechtvaardiger dan ik. Ik heb gezonden. Dus het is niet omdat Juda beter is. In Juda wordt wel de genade van God zichtbaar. Vooral toen hij voor Benjamin de borg wilde zijn. Toen Benjamin meegenomen moest worden naar die onderkoning in Egypte. Toen werd hij als het ware de man van de verlossing voor het volk van God. Hij bood zichzelf aan om de slaaf van de onderkoning te zijn. Om zijn jongste broer vrij te kopen als dat nodig zou zijn. Jacob zegt, Juda, jij bent het. Dat is het verrassende van de genade van God. En in de keuzes die de Heere maakt, gemeente, zie je het elke keer. De Heere gaat niet op rij af. De Heere begint niet bij de eerste. De Heere die begint niet bij Esau. En de Heere die begint niet bij Ruben. De Heere begint hier de lijn naar de Messias te trekken via deze Juda. En deze Juda die kan alleen maar bij het sterfbed van zijn vader staan met zijn eigen zonden. En met zijn eigen ongerechtigheden die hij bedreven heeft. Hoort u vanmorgen de verrassing in deze woorden. De verrassing van de genade van God. Juda, jij bent het. Dat is nou de verkiezende genade van God gemeen. God kiest mensen uit. Van wie wij zouden zeggen dat ligt nou niet direct voor de hand. Zeker niet om de stamvader van de Heere Jezus te worden. De Heere die schakelt mensen in, bezoedeld met zonden, bevlekt met hun zonden. Ja, uit zo'n geslacht komt de Heere Jezus. Zo wilde hij geboren worden op aarde. Uit het verloren menselijke geslacht. Zo diep is hij getrokken. In ons zondaars bestaan. Als hij komt, dan komt hij in diepe vernedering. En juist dat geeft hoop, gemeente. Misschien bladert u vanmorgen ook wel door uw levensboek. Als je geroepen wordt om je voor te bereiden op het heilige avondmaal. En je gaat terug naar de afgelopen periode. Of je gaat nog verder terug in je leven. En je ziet daar die zwarte bladzijden. En je ziet daar die zonden en die ongerechtigheden die er in je leven zijn geweest. En die misschien wel weer de kop opsteken. En je denkt bij jezelf, hoe zal ik volgende week het avondmaal kunnen vieren? En die zwarte bladzijden in mijn levensboek. Is dat dan geen verhindering om avondmaal te vieren en te komen tot de tafel van de Heere? Kijken we naar onszelf en onze zonden worden ons levensgroot voor de aandacht gebracht. Waar zouden we dan de moed vandaan halen om tot de tafel van de Heere te komen? En het is ook de bedoeling dat we onze zonden en vervloeking bedenken. Het is niet zo, gemeente, dat we in de voorbereiding op het heilige avondmaal daar maar even overheen kunnen gaan stappen en denken, nou ja, dat is er ook nog geweest, maar de Heere Jezus is toch gekomen, dus het is wel in orde met het oog op het avondmaal. We worden geroepen om onze zonden en vervloeking te bedenken voor het aangezicht van de levende God. En als de Heilige Geest je dat laat zien, wat er in je leven allemaal niet goed is, ook op dit moment. En je laat zien dat je God niet dient met die ijver die je schuldig bent. Als de Heilige Geest je laat zien, je eigen overgebleven zonden en zwakheden, daar loop je toch steeds weer tegenaan. Als je jezelf gaat onderzoeken, wie zich laat leiden door de Heilige Geest, ook in de voorbereidingsweek, die komt er niet uit als een mens die kan zeggen, nou ja, met mij valt het nog wel mee en ik kom er wel aardig doorheen en ik krijg nog wel aardig een voldoende, zodat ik volgende week naar de tafel van de Heere kom. De zelfbeproeving is er niet op gericht, gemeente, om tevreden te zijn met onszelf. De zelfbeproeving is er op gericht. Om te onderschrijven wat we hier vanmorgen in onze tekst tegenkomen. Dat wij allemaal van die mensen zijn als Juda. Uit het verdorven menselijke geslacht. En dat we allemaal niet deugen als het gaat om onze verhouding ten opzichte van God. En dat is iets wat een doorgaande lijn is in het leven van Gods kinderen. Dat stopt ook niet, gemeente. Je ziet het hier bij Jacob aan het einde van zijn leven. Jacob is niet tevreden over zichzelf, dat hoort u volgende week bij het avondmaal. Maar hij is zeker ook niet tevreden als het gaat om zijn eigen kinderen, dat hij het met zijn kinderen er zo goed van heeft afgebracht. Als hij vanmorgen hier in onze tekst Juda aanwijst, dan doet hij dat niet omdat Juda het zo goed gedaan heeft en omdat hij het zelf zo goed gedaan heeft. Maar God verkiest Juda om te laten zien dat het alleen genade is. En voor wie wordt nou genade? Echt genade. Als je zelf niets meer in handen hebt om voor God te kunnen bestaan. Daar zit onderwijs vanmorgen in, gemeente. Want ik denk dat er onder ons ook wel mensen zijn die, als het gaat om het avondmaal en om de zelfbeproeving, toch misschien elke keer weer geneigd zijn om bij zichzelf naar goede dingen te zoeken. En te denken, nou dit gaat beter en dat gaat beter en ik ben op die manier wel geschikter om avondmaal te vieren dan de vorige keer misschien. Maar de Heilige Geest die laat ons vanmorgen zien, gemeente. God roept volgende week zondaren aan zijn tafel. Niet omdat ze het beter gedaan hebben en omdat het de laatste tijd wel wat beter gaat. Maar hij roept zondaren die moeten zeggen. Ik kan alleen maar van genade leven. Van hem die gekomen is in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Kijk eens even naar Juda, gemeente, want daarin schittert de genade van God. Ik zei het al, daar is die hele geschiedenis met Tamar, die getuigt van zijn zonden en van zijn ongerechtigheid. Die getuigt van zijn eigen bedrog en van de arglistigheid van zijn eigen hart. Maar als hij daar later voor zijn vader Jacob staat en hij zegt, ik zal borg zijn voor Benjamin. En ik bied mij aan als een slaaf voor die onderkoning daar in Egypte, als Benjamin daar zou moeten blijven. Want ik zal ervoor zorgen, vader, dat Benjamin terug zal komen bij jou. En dat je Benjamin zult zien, al moet ik de gevangenis in daar in Egypte. Schittert daar dan al niet iets in van hem die uit Juda is voortgekomen, de Heere Jezus Christus, die volkomen borg en zaligmaker, die gekomen is om de zonde en schuld weg te nemen. Als volgende week het avondmaal bediend wordt, gemeente, dan wordt in die tekenen van brood en wijn ons de Heere Jezus uitgetekend in zijn bitter lijden en sterven, toen hij de toorn van God heeft gedragen over de zonde. Hij wordt uitgetekend in het avondmaal. Mag ik dat vanmorgen even duidelijk maken met een voorbeeld voor onze jongeren en ook de jongens en meisjes. Tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal een telefoon. En op die telefoon hebben we ook foto's. En als je nou verkering hebt, of je bent verloofd, of je bent getrouwd, dan kan ik me niet anders voorstellen dat je er foto's op hebt staan van je vriend, van je vriendin, van je kalletje, van je man of vrouw. En dat je ook nog wel eens een keer op die foto's kijkt, juist als je niet bij elkaar bent. Misschien als je wel eens wat verder weg van elkaar verwijderd bent, dat je weer even kijkt naar die foto. Dat is die. Dat is mijn geliefde. Kijk, het avondmaal, gemeente, dat is zo'n foto waarin de Heere Jezus zijn oneindige zondaarsliefde uittekent voor verloren zondaar. Opdat we zouden beseffen en zouden zien elke keer weer wie Hij is en wie wij zelf zijn. De Heere Jezus laat zien dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken zoals Juda en zoals Jacob. Zoals Juda die eerlijk zijn zonden heeft moeten belijden toen in die geschiedenis met Tamar en ook gezegd heeft, heel eerlijk en oprecht, Juda, jij bent Tamar, jij bent rechtvaardiger dan ik. Ik heb gezondigd. De Heer Jezus is gekomen om zulke mensen als Jacob zalig te maken. Want Jacob is ook niet de stamvader van de Heer Jezus, omdat hij het zo goed gedaan heeft. En omdat hij het allemaal zo op zijn sterfbed kan zeggen en laten zien. Wat heb ik er toch allemaal uiteindelijk nog wel aardig goed ervan afgebracht. Deze Jacob-gemeente, die moet het ook hebben van Gods genade. Want zijn oude naam, dat is toch die naam die zegt bedrieger en hielenlichter. Iemand die probeert zelf de zegen te verwerven. Iemand die probeert door zijn eigen gerechtigheid in het reine te komen met God. En dat is ook wat we door het ontdekkende licht van de Heilige Geest elke keer moeten afleren, gemeente. Ook in de voorbereiding op het avondmaal. Dat ik probeer wat bijeen te schrapen om te zeggen, daarmee kan ik wel aan het avondmaal gaan. De Heilige Geest laat ons volgende week in het avondmaal de foto van de Heere Jezus zien. Ik voor u. Mijn gebroken lichaam voor u. Mijn vergoten bloed voor u. En dat is nou het wondergebed. Dat mensen die moeten belijden. Als God met mij in het gericht gaat, kan ik niet bestaan. Hier is een zaligmaker die in het gericht de toorn van God gedragen heeft over de zonde. De zonde heeft niet het laatste woord, maar het bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde. En dat is de grond om avondmaal te vieren. Niet wat ik heb. Misschien zoek je daar wel naar. Heb ik wel genoeg berouw over mijn zonde? Zijn er wel genoeg tranen over mijn zon? Is er wel genoeg gebed in mijn leven? En zo kan ik doorgaan om bij mijzelf te proberen om te kijken of er nog iets is wat van waarde heeft om aan het avondmaal te gaan. En dan bedoel ik als grondgemeente. Als grond voor het avondmaal. Want droefheid over de zonde is een kenmerk van een christen. En gebed is het levende kenmerk van een christen. Maar het is geen grond om avondmaal te vieren. Zelfs onze beste werken zijn toch immers nog met zonde bevlekt. Als ik het met mijn tranen moest doen en met mijn gebeden moest doen en met mijn ernst moest doen, dan schiet ik ook altijd weer in tekort, gemeend. Daarom het avondmaal laat zien, het volkomen en volbrachte werk van de Heer Jezus, dat is de enige grond. Gods genade is verrassende genade, oneindige genade. Het is genade en genade alleen. En dan het tweede. Deze profetie spreekt ook van vervulling. Juda, jij bent het. Wat betekent dat? Dat uit Juda de koning zal komen. Want de scepter zal van Juda niet wijken, het begin van vers 10. En de scepter, jongens en meisjes, die had een koning bij zijn troon in het Oude Oost. Dat was het symbool van zijn macht. En die scepter die stond naast zijn troon. En het gebeurde ook wel eens als hij wegging en een rondrit ging maken door de stad, dat hij de scepter meenam om te laten zien dat hij de wettige koning was en dat hij de koning zal blijven. Dat er geen sprake is van een andere koning. Nu, de scepter zal van Juda niet wijken. In de toekomst zullen de koningen van Israël uit het geslacht van Juda zijn. Juda is het centrum, te midden van alle andere zonen van Jacob. Dit geslacht waaruit de Messias geboren zal worden, dat zal het koninklijke geslacht zijn. We hebben in Nederland, jongens en meisjes, ook een koninklijke familie. En wie wordt er nou koning? Nou, wie wordt er koning? Die geboren wordt uit het huis van Oranje. Daarom hebben we Willem-Alexander. Die is geboren uit koningin Beatrix. En daarom krijgen we straks ook weer een koningin die geboren is als oudste dochter in het gezin van Alexander en Maxima. Zo is het een erfopvolging. En zo is het ook hier. De koninklijke familie, dat is Juda. Maar nu begint wel een eeuwenlange strijd van advent, zou je kunnen zeggen. Want daar in Egypte is natuurlijk nog helemaal geen sprake van een koninkrijk van Israël en van een hoofdstad en van een paleis voor een koning. Jacob is met zijn zonen tijdelijk in Egypte. Maar er komt een moment dat dit volk terug zal gaan naar het beloofde land. En als ze daar zijn, dan weet u ook, gemeente, dat de eerste jaren er nog geen sprake is van een koningschap. En dat op een gegeven ogenblik en ieder maar doet wat goed is in zijn eigen ogen, in de tijd van de richters. En dan komt er een vraag vanuit het volk naar een koning. En dan krijgen ze hun eerste koning. Maar dat is een koning om wie het volk zelf heeft gevraagd. En dat is koning Saul uit de stam van Benjamin. Dat is maar een tijdelijk koningschap. En dat koningschap dat is van hem weggenomen. Want de Heere zal de scepter van Juda niet laten wijken. En daarom moet Samuel naar Bethlehem gaan. En daarom moet hij David daar zalven met die olie uit die oliehoorn. Opdat David de koning van Israël zal worden. En uit zijn nageslacht alle koningen voor Israël zullen voortkomen. Het huis van David uit de stam van Juda zal de koninklijke familie zijn. En die scepter zal van Juda niet wijken. En de wetgever van tussen zijn voeten, dat betekent, Juda zal de koning blijven. Juda zal degene zijn die het koningschap in handen heeft. En hij zal overwinnen. En dat is ook al wel gebleken. Vele volken hebben het van Israëls koningen moeten verliezen. Het is niet de tekst van vanmorgen, maar Jacob die heeft het over Juda als een leeuw. Nou jongens en meisjes, een leeuw, dat is de koning onder de dieren. Als je een leeuw ziet in een dierentuin, dan ben je wel onder de indruk. Want die leeuw is sterk en het is natuurlijk maar goed dat hij achter de tralies zit. Maar het beeld wat hier gebruikt wordt, dat is dat dat Juda zal zijn als een leeuw, als de koning onder de dieren, als degene die uiteindelijk de overwinning zal behalen. En daarom in Juda komt ook de hoofdstad van Israël, Jeruzalem. In Jeruzalem, daar wordt de tempel gebouwd. Heel Jeruzalem, of heel Israël trekt op naar Jeruzalem, naar de stam van Juda. Dat is het perspectief wat Jacob hier ziet. Eeuwenlang zal de scepter van Juda niet wijken. Maar het is niet alleen een bloeiperiode. David en Salomo, je zou kunnen zeggen, dat zijn de tijden geweest waarin dat koningschap van David en het koningshuis van David bloeide als ooit tevoren. Voor heel het volk van Israël. Toen was het nog één volk. Voor de scheuring tussen het 2 en het 10 stammenrijk. Maar ook David was een zondaar, ook als koning. En ook Salomo was een koning die met zonde bevlekt was. Het einde van zijn leven is zo heel anders geëindigd dan het begin van zijn leven. Er waren perioden ook van afval, ook later, ook in het koningshuis van David waren er goddeloze koningen en waren er ook koningen die van de Heere afweken. Met andere woorden, ook al die koningen uit het geslacht van Juda en uit het geslacht van David konden uiteindelijk de echte vrede en de echte rust niet brengen. Nee, zegt Jacob, de scepter zal van Juda niet wijken, totdat Silo komt. Silo. Ja, die naam kom je verder eigenlijk in de Bijbel niet echt tegen. Tenminste, het Hebreeuwse woord niet. En wat betekent dat woord? Nou, daar zijn de meningen nog wel over verdeeld. Juist omdat het maar één keer zo als een naam hier voorkomt. En je kunt daar twee verklaringen van geven. De eerste, dat is misschien wel de meest bekende verklaring. Silo, dat is degene die rust brengt, die vrede brengt. En de tweede verklaring en vertaling die je zou kunnen geven, dat is hem die het toekomt. Dat wil zeggen, degene die dat recht van het koningschap uiteindelijk toekomt. En die dat ook zal blijven houden. Daarna komt er geen andere koning meer. Hij is de laatste, maar hij is wel de eeuwige koning. Nu, al is de betekenis dan onzeker, de kanttekeningen van onze Statenvertaling die zeggen heel duidelijk, zonder twijfel wordt hier de Messias bedoeld, de Heere Jezus Christus. In al die eeuwenlange strijd, ook in het koningshuis van David, met alle zonden, met alle falen, met alle gebreken, met alle strijd, zelfs met de ballingschap die heeft plaatsgevonden, de scepter zal van Juda niet wijken, want Silo zal komen. De grote rustaanbrenger, in wie God zijn belofte vervult, de Heere Jezus Christus. En God doet dat op een hele bijzondere manier, jongens en meisjes. Want in de tijd dat de Heere Jezus geboren gaat worden, die was er toen de koninklijke familie in Israël. Dat waren Jozef en Maria. Maar die woonden gewoon in Nazareth, Jozef was een timmerman. Er was helemaal niets te merken van het feit dat zij de koninklijke familie waren. En toch gaat de Heere uit Maria zijn zoon verwekken. En wordt hij geboren uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest. En dat laat nou de tekst van vanmorgen zien, gemeente. Dat al die voorgangers van de Heere Jezus, die zijn voorgegaan als koning in het huis van David, uit het huis van Juda, uiteindelijk niet de koning waren om wie het gaat. Zij waren ook zondige mensen. Zij redden het ook niet. En daarin ligt nou vanmorgen ook een hele les voor ons. David redde het niet, als een opvolgers redden het niet. Wij redden het niet, gemeente, om voor God te bestaan. De Heilige Geest die leert ons om radicaal af te zien van al het onze, waarlangs wij denken zalig te worden. Misschien zijn we juist wel bezig met de viering van het avondmaal. Ik zei het al, om dingen in onszelf te zoeken, wat voor God kan bestaan. Maar het avondmaal laat zien dat Hij gekomen is, Silo, de grote rustaanbrenger. Degene die het recht van het koningschap tot in eeuwigheid zal uitoefenen. En ik mag tot hem komen als een rechteloze. En ik mag tot hem de toevlucht nemen als een zondaar die geen rechten meer heeft in zichzelf. Deze Silo, de Heere Jezus, Jacob zegt, de volken zullen hem gehoorzaam zijn. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat deze Silo niet alleen maar koning zal zijn over Israël, maar dat zijn koningschap wereldwijd zal zijn. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Zoals we lezen in het Bijbelboek Openbaring, als Johannes blikt voor de troon van God, dan ziet hij daar de leeuw uit de stam van Juda, het lam van God, dat staat als geslacht. Met andere woorden, in deze Silo ligt nou het heil en de zaligheid, ligt alle vertroosting te vinden die we nodig hebben. Jacob die spreekt in vers 11 en 12 over Silo, die zijn kleren wast in de wijn en zijn ogen zijn rood van de wijn en zijn tanden zijn wit door de melk. Nou, daar kunnen we ons misschien wat weinig bij voorstellen, maar je kleren wassen in de wijn. Nou, wijn dat was bedoeld om te drinken. Dat was natuurlijk te duur in die tijd om daar je kleren mee te wassen. Maar Jacob wil zeggen, er komt een tijd, als de Messias komt, als Silo komt, dan wast hij zijn kleren in de wijn. Dat betekent dat er zoveel is, er is zoveel overvloed, dat hij zelfs zijn kleren kan wassen in de wijn. En zit daar ook niet iets van symboliek in? Rode wijn, het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonde. Ja, het gaat om deze Silo. Het gaat om zijn schoonheid, om zijn heerlijkheid. Jacob ziet met geloofsogen in de toekomst. En dan ziet hij als het ware iets oplichten van de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En hij zegt, hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Wereldwijd zullen mensen komen om voor hem te buigen, hun zonde te belijden, hun zaligheid in hem te zoeken. En ze zullen gaan luisteren naar zijn stem. En ze zullen gaan leven naar zijn goddelijke wil. Want hij is een koning die het zalig slot verboven alle goden kan geven. Hij wint harten in van mensen die hem gehoorzaam zullen zijn, die hem zullen liefhebben en die hem zullen dienen. En liggen daarin al vanmorgen ook niet dingen, gemeente, die van ons van grote betekenis zijn als we voorbereiding houden op het heilig avondmaal. Want uiteindelijk valt toch de beslissing bij deze vraag, als het gaat om het heilig avondmaal. Wie is de Heere Jezus voor u en voor jou persoonlijk? Kent u hem? Nee, niet alleen van naam. Maar kent u hem echt met heel uw hart? Onderzoek uzelf, onderzoek jezelf en ga dat eens na in deze voorbereidingsweek. Is er bij alle gebrek en alle zwakheid en alle zonden die er zijn overgebleven in uw leven, het verlangen, Heere Jezus, u bent toch mijn borg en u bent toch mijn koning die ik lief heb. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Kijk, als dat er niet is, als om zo te zeggen de Heere Jezus er wel is, maar hij staat wat meer aan de rand van uw leven. En hij hoort er natuurlijk wel bij, want dat zijn we zo gewend en dat zijn we zo gewoon. En ondertussen gaan we onze eigen weg in dit leven en vragen we niet naar zijn wil. En vragen we niet, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan is het natuurlijk wel zaak, gemeente, om je op deze voorbereidingszondag af te vragen. Kan ik zo wel aan het avondmaal? Wie is de Heere Jezus voor u? Is hij van alles overtreffende waarde voor u geworden? Dat u met niets wil ruilen. Dat u hem niet meer kwijt wil. Dat u zegt, hij is mijn heil, mijn borg en mijn zaligmaak. Hij is degene die voor mij instaat. Die mij vrijgekocht heeft uit alle heerschappij van de duivel. En die met zijn dierbaar bloed volkomen betaald heeft voor al mijn zonden. Kijk, dat geloof kan zwak zijn. En dat geloof dat kan klein zijn. Dat kan bestreden worden. Juist ook in een voorbereidingsweek. Als je kijkt naar jezelf. En dan kun je bij jezelf je afvragen. Kan ik wel naar het avondmaal? En is het allemaal wel echt in mijn leven? Juist de geschiedenis van Juda laat zien tot de komst van de Heere Jezus als de Silo. Hoeveel strijd er is, hoeveel zonden en zwakheden er ook zijn onderweg naar de komst van de Heere Jezus hier op aarde. Maar dat staat de Heere niet in de weg om met Juda en met dat koningshuis van David door te gaan en verder te gaan. En zo is het vandaag nog, gemeente, in het leven van allen die deze geestelijke strijd kennen. De Heere Jezus Christus laat zien dat onze zonden en zwakheid hem niet in de weg staan om ons in genade volgende week aan te nemen aan zijn tafel. Hij is de leeuw uit de stam van Juda die overwonnen heeft. Hij is degene die de scepter tot in eeuwigheid in handen heeft. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij is het lam van God. Ja, het avondmaal, dat is voor zondaren. Maar daar kun je ook een verkeerde kant mee op, gemeente. Als je daaruit de conclusie trekt, nou ja, we zijn toch allemaal zondaren, dus dan zijn we welkom aan het avondmaal. Dan hebt u er denk ik nog weinig van begrepen en dan snap je het eigenlijk nog niet, denk ik. Maar als de Heere laat zien dat het avondmaal is voor zondaren, dan zijn dat zondaren die de Heere Jezus niet meer kunnen missen. En die zeggen, alles wat ik mis, dat heeft Hij. Ik heb Hem zo nodig in mijn leven. Mag ik u dat vragen, mag ik dat jou vragen aan het einde van de preek van vanmorgen, met het oog op het avondmaal. Heb je de Heere Jezus nodig? Is Hij noodzakelijk voor u? Dat je zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Dat is het levende geloof. En het tweede wat ik wil vragen, is hij van alles overtreffende waarde voor u? Is hij u dierbaar? Iemand die je dierbaar is, die ligt je zo na aan het hart. Ziet u zoveel in de Heere Jezus dat u zegt, hij is alles voor me. Ik heb hem lief. Ik kan niet anders dan hem lief hebben. Want hij is zelfs de dood voor mij ingegaan. Dus is hij noodzakelijk voor u? Is hij van alles overtreffende waarde voor u? Maar is hij ook zo iemand die precies bij u past? Is hij gepast voor u? Dat u zegt, hij past nou precies bij mij. Zo'n zaligmaker heb ik nodig. Die niet maar iets voor mij gedaan heeft. Die niet maar 50% voor mij gedaan heeft. Maar die 100% alles gedaan heeft. Een volkomen zaligmaker. Voor een zondaar die in zichzelf totaal verloren is. Zult u dat meenemen? Zult u dat biddend overwegen, ook in de voorbereiding? Juist als u ermee worstelt, maar juist ook als u denkt dat het avondmaal een soort automatisme is. Is de Heer Jezus dierbaar, noodzakelijk en gepast voor u? Deze zaligmaker, die nodigt u om te komen tot zijn tafel.